Welkom bij de podcast Verhalen van de Lage Landen van Master Storytellers Michael en Kaya. Gewoon omdat wij het heerlijk vinden om ze te vertellen en het ook heerlijk is om naar te luisteren. Veel plezier! Het was het jaar des Heren 1237. En de winden raasden wild over het eiland Vlieland. Vlagen schoten over de duinerij en sloegen hard neer in de diepe dalen van de kuststrook. Golven vol water van de Zuiderzee sloegen brusk tegen de duinen aan. En op de toppen van die duinen dwaalde een vrouw, een schimhaast. Haar naam was Wanda, de meeuwenkoningin. De eilanders verhaalden graag dat zij afstamde van Wiegolf de Saks. Ze vertelde over de eerste broedermoord die al gebeurd was in die familie en de tweede die nooit zou gebeuren. Wanda had ooit twee zonen, Runo en Worp. Maar Runo was op jonge leeftijd door de zee meegenomen op een ijsschots en verzwolgen. En zo leefde Wanda in haar hutje diep in de duinen met haar enig overgebleven zoon Worp. Die vloek, die tweede broedermoord, die sprak over hoe het eiland in tweeën gedeeld zou worden als ze niet zouden oppassen. Nu was het zo dat de broeders in een klooster nabij een vaart wilden graven. Een vaart dwars door Eierland en Vlieland heen en daarin zag Wanda het bewijs dat die vloek nog wel eens bewaarheid zou kunnen worden. En Wanda deed er alles aan om het tij te keren. De eilanders vonden die Wanda maar een rare. Wanda met haar wilde cape en zwarte haren in de wind, meeuwen vliegend om haar heen boven op zo'n duintop. Wanda stond voor alles wat nog na-echode van het oude geloof. En de eilanders liepen graag met een grote boog om Wanda heen. Maar soms, uit het zicht van iedereen, zochten ze haar op. Want de eilanders wisten ook dat Wanda veel wist nog van het oude geloof. Wanda had een wijsheid in zich over de kruiden, over de bloemen, over de winden, de geesten en de vogels. En als het nieuwe geloof geen heil bracht, dan waren er altijd wel eilanders die Wanda opzochten. Wanda zette zich in voor het behoud van haar eiland, haar duinen, dat alles bij elkaar zou blijven. Geen splitsing door het eiland, geen vaart zoals die rare kloosterlingen wilden doen. En met name broeder Bouwe, die als hoofd van het plan wat die broeders wilden uitvoeren, probeerde met Wanda te praten. Bracht geen soelaas. Hoe meer broeder Bouwe met Wanda probeerde te praten, hoe meer hij voorstelde haar hutje te verhuizen, voorzichtig te zijn met de natuur, hoe groter haar verzet in haar groeide. Het werd zelfs zo erg dat ze broeder Bouwe gewoon niet eens kon zien zonder dat een vuur van woede in haar ontstak. En dat vuur van woede nam Wanda mee naar haar hutje en dat spuwde ze over haar zoon Worp uit. Jij moet wat doen, zei Wanda tegen haar zoon. Jij moet helpen dat deze vloek geen bewaarheid wordt. Jij moet broeder Bouwe aanpakken. Hoe fijn zou het zijn als die broeder Bouwe er gewoon niet meer was. Van de aardbodem verdween. Jij, Worp, als nazaat van Wiegolf de Saks, moet die taak volbrengen. Maar Worp wilde dat helemaal niet. Worp wilde rustig door de duinen lopen en fazanten jagen en de natuur onderhouden en wilde zich verhouden van al dat vreselijke woede vuur van zijn moeder. Maar dag in dag uit, nacht in nacht uit, week in week uit, maand in maand uit, zat zijn moeder bovenop hem. Zodra hij thuis kwam, begon ze weer: je moet broeder Bouwe aanpakken. Hij moet van de aardbol verdwijnen. En het vuur sloeg over naar Worp. En op een dag, toen Worp met dat vuur in zijn lichaam door de duinen liep, zag hij broeder Bouwe aankomen. Over een duintop, precies recht op hem af. Worp probeerde het vuur naar beneden te houden in zich. Het vuur dat niet van hem was, maar wat van zijn moeder kwam. En hij probeerde het weg te duwen. Maar hoe meer broeder Bouwe sprak, hoe meer die pleitte voor de veiligheid van het hele eiland, of die toch kon met zijn moeder praten, de meer dat vuur in Worp omhoog kwam. Broeder Bouwe was heel voorzichtig. Deed kleine stapjes naar voren. Zag het vuur in de ogen van Worp. Broeder Bouwe probeerde hem gerust te stellen. Broeder Bouwe probeerde hem op de schouder aan te raken. Maar slechts het idee van die aanraking deed het vuur in Worp ontploffen. En op het moment dat die hand dicht bij zijn schouder kwam, haalde hij uit, duwde opzij, sloeg hem neer. En voordat hij het wist, lag broeder Bouwe op de grond. Met in zijn hart het mes van Worp. Pas toen alles een beetje tot rust kwam en een zonnestraal flikkerde op het lemmet en het bloed sijpelde langs het lichaam, kwam Worp enigszins terug in zichzelf, in zijn gedachten, in waar hij stond, wat er was gebeurd, wat hij voor zich zag. En in grote paniek rende hij weg terug naar het hutje in de duinen. Daar aangekomen vertelde hij aan zijn moeder wat er was gebeurd. En zijn moeder die zei: je hebt goed gedaan, maar we moeten zorgen dat het spoor niet naar jou terug te leiden is. We zeggen dat jij gewoon de hele dag thuis bent geweest. Niemand die het anders weet, want iedereen die mijt ons altijd als de pest. Maar, zei Worp, mijn mes. Je mes. Mijn mes steekt in broeder Bouwe. Ach, Wanda dacht diep na en zei: nee, dat mes is niet van jou. Er zijn zoveel van dat soort messen. Dat kunnen ze niet bewijzen. Je hebt het zelf ooit gemaakt. Niemand heeft het ooit gezien. Ontkennen is het beste wat we kunnen doen. Het was een onrustige nacht. En vroeg in de volgende ochtend werd er geklopt aan de deur van het hutje in de duinen. Daar stond een schout, zijn rakkers en allemaal eilandbewoners. Die wilden weten wat er was gebeurd. broeder Bouwe was gevonden in de tuin met een mes. Een mes door zijn hart. En broeder Bouwe was dood. Wij zijn alleen maar thuis geweest. Wij weten hier niks van, zei Wanda. Worp was stil en bleek weggetrokken. Maar dat was niet genoeg voor het gezag. Ze namen Wanda en Worp mee de duinen in naar de plek waar broeder Bouwe nog steeds in het zand lag. Als jullie hier niks van weten, kijk naar het mes en kijk ons in de ogen en zeg dan dat dat mes niet van Worp is. Wanda liep op het lichaam van broeder Bouwe af, knielde neer en keek naar het mes. Maar nog voordat zij kon ontkennen dat het mes van haar zoon was, viel haar oog op een schelpenketting rond de nek van broeder Bouwe. Zonder dat het een keuze was, maar gewoon haar moederlijke natuur greep haar hand naar de ketting. En haar vingers streelden de schelpenschalen. Hoe komt broeder Bouwe aan deze ketting? Zei Wanda. Ik ken deze ketting. Het was de ketting die ik ooit heb gemaakt voor mijn gestorven zoon Runo. En toen vertelde de prior van het klooster dat broeder Bouwe ooit op het strand gevonden was als jongetje en in het klooster was opgenomen. Deze ketting droeg hij altijd om zijn nek en had zijn nek nooit verlaten. Donkere wolken trokken over de duinen heen. Winden staken zwaar op en meeuwen en kraaien kwamen van alle kanten aangevlogen en cirkelden rond het hoofd van Wanda. En in deze storm en razernij en gefladder van de vogels kwam er een oerkreet uit Wanda. Zoals alleen een moeder vanuit het diepste van haar diepste kan slaan. De kreet werd meegenomen door de wind. En met de kreet verdween Wanda voor eeuwig. Wanda met haar zwarte haren en haar zwarte cape en de vogels rond haar hoofd is nooit meer gezien. Maar tot op de dag van vandaag, als je door de duinen van Vlieland loopt en de wind steekt op, dan hoor je, als je goed luistert, de hartekreet van een moeder. Dank je voor het luisteren. Er komen nog veel meer verhalen van de Lage Landen om lekker van te genieten. En als je wilt doneren, dan vinden we dat natuurlijk super fijn. Tot ziens!